Mogen deze morgen hier samenkomen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Fijn om vanmorgen in uw midden te mogen zijn. Fijn om elkaar te mogen ontmoeten vandaag. We gaan straks nadenken over het thema overwin het kwade door het goede. Eerst gaan we verder met het zingen van de andere coupletten uit Johan de Heer 41. We gaan zingen: mijn tranen droogde Jezus' hand. Er is vreugde in mijn hart. 2 tot en met 5. Zullen we samen de Heer gaan bidden om zijn zegen voor deze morgen. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we deze dienst mochten beginnen met dit prachtige lied, waarin zoveel van ons leven voorbij komt. Maar wat allereerst in beeld komt, is de blijdschap en de dankbaarheid, omdat we u mogen kennen en mogen weten uw kind te zijn. En dan kunnen we ook zeggen, Heer, dat de nacht voorbij is. De nacht waarin de duisternis aanwezig was. De tijd waarin we u nog niet kenden. En nu is dag geworden. Nu mogen we weten dat Heer Jezus Christus al onze zonden gedragen heeft op het kruis van Golgotha. En vele van ons, heren, weten dat. En met dankbaarheid mogen we terugzien op wat u voor ons gedaan hebt en vooruitzien naar wat komen gaat. Heer, we hebben gezongen dat er al een hemel op aarde is. En dat in een wereld waarin zoveel mensen ervaren dat het hier op aarde het leven een hel vaak is. En ook, heren, voor uw kinderen kan het soms wel eens zo zijn dat het leven geweldig moeilijk is. En dat het lijkt alsof je in het duisternis terecht bent gekomen. Heer, ook dat is de werkelijkheid die we allemaal wel eens meemaken en waarvan sommigen misschien nu zeggen, dat is mijn leven vandaag. Heer, maar wilt u hen dan laten zien dat wat David gezegd heeft, nog voordat het in zijn leven zover kwam, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt daar. We bidden, Heer, dat broeders en zusters die nu op dit moment ervaren dat hun leven is vastgelopen, dat het duisternis is, dat ze in een donker dal zijn, dat ze ook mogen ervaren dat u er wel bij bent. Dat u misschien niet op hetzelfde moment dat wij roepen ook het antwoord geven dat wij voor ogen hebben, maar dat u ons leidt, ons vasthoudt. Dat u ons het licht dan weer geeft en toch die blijdschap waar uw woord ook van spreekt. Denken we hier aan Paulus die in een gevangenis zit vanwege de verkondiging van het evangelie, moeite kent en alles meemaakt wat anderen ook dan meemaken in zo'n situatie. En toch kan spreken dat zijn hart verblijd is. En anderen roept help om zich te verblijden in u, Heer, want door u te kennen is ons leven anders. Bidden voor de zieken in deze gemeente. Om wat namen genoemd vanmorgen wilt u hen nabij zijn en vasthouden. En geven, Heer, dat ook die dingen weer anders mogen worden die nu zo moeilijk zijn. Heer, help ook door het werk van uw geest om bij u troost te vinden. En Heer, we vinden die troost alleen als we het ook werkelijk zoeken, als ons hart naar u uitgaat, als we met uw woord bezig zijn, als we uw aangezicht steeds weer zoeken. Heer, want doen we dat niet? En er zijn kinderen van u die dat niet meer zo kunnen elke dag. Heer, dan gaan de dingen anders worden. Dan komt er een tijd van donkerheid. Maar wilt u ook dan uw genade betonen, Heer, dat we ook vanmorgen gaan zien vanuit uw woord. Dat u naar ons omziet en ons opzoekt om ons weg te halen uit die tijd, Heer, waarin we misschien zelf gekomen zijn. Omstandigheden die we hebben laten plaatsvinden zonder dat we voldoende naar u hebben uitgestrekt. Heer, ons leven is vaak zoals al velen meemaken. En toch, Heer, u bent er. U houdt ons vast, u wilt ons vasthouden. U wilt ons gebruiken, ook als gemeente. We bidden, Heer, dat ook het werk ook in de komende tijd verder mag gaan. Heer, ook het evangelisatiewerk, het verkondigen van het evangelie aan mensen die nog buiten staan. Maar we danken ook voor de doopdienst die aanstaande is. Dat ze horen dat er weer nieuwe dopelingen zijn. Heer, uw werk gaat verder. Het werk dat u eens begonnen bent. Uw woord zegt het ook, u zult het niet laten varen. Maar tot de dag van Christus Jezus zult u dat werk dat u begonnen bent ook voortzetten. In mensen. In mensen die tekortschieten, mensen die wel eens de hoop niet vast kunnen houden, maar u bent er en u maakt alles anders in ons leven. Heer, wil ons vanmorgen ook uw rijke zegen schenken. Dat bidden we ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. We willen vragen, wilt u uw woord, Heer, zo naar ons toe laten komen? ook deze morgen mogen zien. Het is een woord van eeuwen geleden, in een andere situatie. Maar het is ons leven waarin u vandaag tot ons spreekt. Ik wil ook met uw volk Israël zijn, heren. Ook daar uw woorden uitgaan, want ook daar is het nodig dat mensen van u gaan horen, van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Heren, want alleen bij u is verlossing. Alleen, als we die ene weg gaan, de weg van Jezus, zullen we daar komen, heren, waar u ons wil hebben. Dat is daar waar u plaats bereid hebt. In de hemel, in het Vaderhuis. Heren, wilt u ons vandaag uw rijke zegen schenken. Zegen ook dominee Niemeyer, meneer Voorgaard vanmorgen in Vroomshoop. De andere broeders van de gemeente in de omgeving. Zegenen allen, heren. En mogen ook deze dag ervaren dat u heel dicht bij ons bent. Vader, wilt u met uw geest onze harten verlichten. Ons vullen, heren. Opdat ons hart volkomen naar u zal uitgaan. Dat vragen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Volgende lied staat in Opwekking 245. Lied 245 uit Opwekking. Dat we samen gaan zingen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Overwin het kwade door het goede. Dat lezen we niet in het gedeelte dat we nu gaan lezen, maar het gebeurt wel. In 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23 gaan we lezen. En u zult merken aan het eind van dat gedeelte gebeurt dat gewoon. Dan gaan we nog een lied met elkaar zingen en daarna gaan we naar de Romeinenbrief. Waar die woorden wel zo letterlijk staan. 2 Koningen 6, daarvan vers 8 tot en met 23. 2 Koningen 6, 8 tot 23. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren: op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap: neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarin afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvan hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen, en dat niet slechts één of twee maal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zei tot hen: kunt gij mij niet meedelen wie van de onze op de hand van de koning van Israël is? Doch één van zijn dienaren zei: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zei hij: gaat en ziet waar hij is. Dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was: zie, hij is te dood dan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en er buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar hij zei: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. Daarop zei Elisa tot hen: dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra ze nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: Heere, open hun de ogen, opdat zij zien. En de Heere opende hun ogen en ze zagen en zie, ze waren midden in Samaria. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Hij antwoordde: gij moogt hen niet neerslaan. Slaat ge soms hen neer die gij gevangen genomen hebt met uw zwaard en boog? Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote maaltijd. En toen ze hadden gegeten en gedronken, lieten hen vertrekken en ze gingen heen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. Tot zover dit prachtige gedeelte. Eerst gaan we met elkaar nog zingen uit Johan de Heer 340. U heeft ook gelegenheid uw gaven te geven. Het is me even ontgaan waar het voor is. Eerste gemeente en tweede bouwfonds. We gaan zingen Johan de Heer 340. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Tweede Bijbelgedeelte vindt u in de Romeinenbrief. En wel hoofdstuk 12, de versen 17 tot en met 21. Romeinen 12, vanaf vers 17. En dan lezen we tot en met vers 21. Dan beginnen we denk ik in het laatste gedeelte, het laatste regel van vers 16. Maar dat valt niet zo op, maar het is wel mooi om daarmee te beginnen. Dus aan het eind van vers 16, hoofdstuk 12 van de Romeinenbrief, waar Paulus zegt: wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover dit gedeelte uit de Romeinenbrief. Broeders en zusters, de profeet Elisa is op vele manieren door God gebruikt. En het was om zijn genade aan Israël bekend te maken, maar ook aan de volken rondom Israël. En dan bijzonder aan Aram. We hebben dat gelezen in 2 Koningen 6. Het ging om Aram, zo staat er, want de koning van Aram was in oorlog met Israël. Nou, is het goed om te weten dat Aram uit de tijd van de Bijbel het Syrië van vandaag is. En de hoofdstad Damascus in die tijd is ook vandaag de hoofdstad. Dus dan kunt u een klein beetje in beeld krijgen hoe die vijandschap dan was in die tijd. Het Aram van die dagen was in oorlog met het Israël van toen. En het Syrië van vandaag is niet in staat om in oorlog met Israël te zijn. Want vandaag is Israël sterk genoeg om Aram, om Syrië op afstand te houden. De Heer God heeft op een bijzondere wijze gewerkt door deze twee profeten. Elia allereerst en na Elia de profeet Elisa. Vele wonderen zijn er gebeurd door die twee profeten. Als u in de Bijbel gaat kijken, in de periode voor Elia, zult u niet die wonderen en tekenen zien die gebeurd zijn in deze periode. Elia, Elisa. En kijkt u na de tijd van Elisa, zult u ook die wonderen en tekenen niet tegenkomen in de Bijbel die juist toen hebben plaatsgevonden. En dat geeft al iets aan van hoe God werkt, hoe hij handelt. Je zult honderden jaren moeten wachten vanuit de tijd van Elisa voordat er weer wonderen gaan gebeuren. Wonderen en tekenen die plaatsvinden in de tijd van de Heer Jezus, maar dan weer niet in de dagen dat hij net geboren is, of toen hij 12 jaar oud was, toen vonden die wonderen ook niet plaats. Nee, die begonnen pas na zijn doop. Nadat de geest in de gedaante van een duif op hem was neergedaald, na de aanvang van zijn bediening. Het eerste wonder dat gebeurt door de handen van Jezus is water dat in wijn verandert. En Johannes vertelt dan, dit was het begin van zijn tekenen waarmee hij zijn heerlijkheid getoond heeft. En die wonderen en tekenen gaan door. Aan het eind van Johannes evangelie staat, ze waren er om daarmee ook iets te laten zien en mensen tot geloof te brengen. En dan zie je ook in handelingen dat er wonderen en tekenen gebeuren. Ja, geweldige wonderen dat als de schaduw van Petrus op zieken valt, dan worden ze genezen. Of als een zakdoek, een gordeldoek, een lendendoek bij een zieke wordt gebracht, ook dan gebeurt er met die mensen iets. Maar later in handelingen zie je dat niet meer gebeuren. En onze dagen gebeuren ook wonderen en tekenen, maar niet in die mate als hebben plaatsgevonden in de dagen van de Heer Jezus Christus. Dus God werkt in bepaalde tijden op een wijze die hij daarvoor en daarna dan niet laat gebeuren. Nou, vanmorgen dus de profeet Elisa. En het begin van hoofdstuk 6 van 2 Koningen vertelt ook over zo'n wonder. Er is een man die aan het werk is, hout aan het hakken. En plotseling vliegt die bijl door de lucht en die bijl valt zomaar in het water. Nou, dat is voor die man een ramp, want hij roept ook uit, het is een geleende bijl. Hoe kan ik die terugvinden uit het water? Hij ligt ergens. En er is juist op dat moment Elisa erbij. En Elisa pakt een stuk hout, gooit dat in het water en die bijl komt bovendrijven. Nou, normaal kan dat nooit, maar in dat wonder dat God laat plaatsvinden, door de hand van Elisa gebeurt het wel. Zo betoont de Heere zijn genade aan Israël, aan één man in Israël die hulp zo nodig had. En dan begint onze geschiedenis met te vertellen dat de koning van Aram in oorlog is met Israël. Nou, dat was geen gewone oorlog. Het was niet een oorlog met een oorlogsverklaring en opeens is het oorlog tussen die volken. Nee, dat ging in die tijd helemaal niet zo. Het was zo dat de benden van Aram uittrokken en Israël binnentrokken. En nu hier en dan daar waren er van die aanslagen en werden mensen weggeroofd en werd de oogst verwoest. Zo ging dat in die tijd. En er zit ook iets achter. Dat het kan plaatsvinden heeft te maken met hoe het volk Israël geestelijk eruit ziet. In geestelijk opzicht was de Israël in die dagen niet al te best. En het gevolg daarvan was, omdat het vertrouwen op de Heere God ontbrak bij velen, het gevolg daarvan was dat de Heere God het liet gebeuren. Hij liet gebeuren dat die vijand even dat land binnenkwam en deed wat ze wilden doen. Ook in ons leven, hè? Kan er een tijd zijn dat we niet die bescherming hebben die we anders wel zouden hebben. En als wij dan Gods aangezicht niet zoeken, als we onze eigen weg gaan, als die Bijbel gesloten blijft, dan kan het gebeuren dat de Heer God een tijd lang niet die bescherming geeft die hij anders wel zou geven. En dat is wat Israël moet leren. Zoek in alle situaties in je leven elke dag Gods aangezicht. En zo gebeurt het dat die koning van Aram het plan opvat. We gaan vandaag daar naartoe en volgende week gaan we naar die plek. En dat is een tijd lang zo gegaan. Alleen door Gods genade is het nu zo ver gekomen dat die koning van Aram niet meer kan doen wat hij in gedachten heeft. Want wat merkt hij? Als hij zijn troepen daar naartoe stuurt, staan nu steeds die soldaten van Israël klaar. Hoe kan het toch gebeuren dat de koning van Israël weet wat ik met mijn manschap heb afgesproken? En ten einde raad, hij zegt, is er een overloper bij ons? Is er iemand die aan Israël bekend maakt waar wij naartoe gaan? En er is één dienaar van de koning van Aram die zegt, nee koning, niemand van ons is een overloper. Maar ik weet hoe het komt. Namelijk de knecht des Heren, daar in Israël, de profeet, die vertelt aan de koning wat u in uw slaapkamer vertelt. Nou, dat hebben we de laatste tijd ook meegemaakt. Al die afluistercentralen, er is niks nieuws onder de zon. Alleen nu gaat het via de elektronische weg en dat men e-mails onderschept en dat dataverkeer in Amerika in beeld heeft. Maar daar was gewoon een profeet van God, Elisa. En de Heere maakt aan Elisa bekend wat de plannen waren van de koning van Aram. Waar is die profeet? Dan zal ik hem gevangen nemen. Nou, die profeet is in Dothan, dat was bekend. En de koning stuurt zijn leger naar de stad Dothan. En die stad Dothan die wordt helemaal omsingeld door de manschappen van de koning van Syrië. En het gevolg is dat Elisa geen kant meer op kan. Nou weet u iets niet wat hier staat en wat een beetje verborgen is. Die stad Dothan, die lijkt een beetje op Jeruzalem. Nou, misschien weet u, Jeruzalem is een stad op een berg gelegen. Maar rondom Jeruzalem zijn ook weer bergen. Nou, zo zag het in Dothan er ook uit. Een stad een beetje op een heuvel gelegen en omringd door bergen en heuvels. Dus de knecht van Elisa, die keek naar buiten 's morgens vroeg. En hij zag dat de manschappen van de koning van Aram de stad Dothan omsingeld hadden. En zo komt hij bij Elisa. Hij zegt, Elisa profeet, dit is rampzalig. We zijn helemaal omsingeld door de vijand. Nou, dat is in ons leven ook wel eens zo, hè? Dan zie je wat de nood in je leven is. Je ziet opeens hoe je aan alle kanten bent omsingeld, bent aangevallen. Misschien wel door een bepaalde ziekte die je leven is binnengekomen. Of misschien omdat er in je gezin een situatie is ontstaan die zoveel zorg geeft. En je hebt er totaal geen vat op. Het is alsof je bent overgeleverd aan een vijand. Je komt er niet meer uit. En dan moet u eens kijken, als dat uw leven is op dit moment, naar wat hier gebeurt. En niet alleen wat er gebeurt, maar wat ook gezegd wordt in dit gedeelte. Die dienaar van Elisa, die ziet de werkelijkheid die je waarneemt met je ogen. Maar Elisa weet, er is een andere werkelijkheid. En tegen die dienaar zegt hij, zij die aan onze kant staan, zijn in veel grotere aantallen dan de vijand die daar is. En wat ziet Elisa? Nou, dat wat een gelovige ziet. De Heere is bij ons. In een moeilijke situatie in ons leven, die situatie verandert niet zomaar. Maar het grote verschil is dat een kind van God mag weten, in deze moeite is de Heere bij ons. Ook al zie je dat niet met je ogen, door het geloof weet je, Hij is bij je. Als je bevindt in een dal van duisternis, er komt echt geen licht in dat dal. Maar je mag wel weten, in dat dal van duisternis, Heere, U bent bij mij. U staat naast mij, U houdt mij vast. U gaat voorop om dat dal weer uit te komen. En hoe groot de tegenstand in ons leven op dit moment ook kan zijn, als de Heere bij ons is, zijn we meer dan overwinnaars. En dat zie je door het geloof. Dat zie je als je een wandeling hebt elke dag met God. Als Hij dichtbij is. Als er een Bijbel is die open gaat. Als je je handen kunt vouwen en ook nog mensen bij je hebt die met je kunnen strijden in gebed, dan worden de dingen van je leven plotseling anders. En dan zie je wat de echte werkelijkheid is. Maar die knecht van Elisa, die kan het pas gaan zien als de Heere zijn ogen opent. En daarom vraagt Elisa, Heere, open de ogen van mijn knecht, opdat hij het ziet. En de Heere verhoort dat gebed. En de knecht van Elisa, wie dat ook is, misschien wel Gehazi, staat er niet bij. Maar die knecht ziet opeens de werkelijkheid voor een kind van God. Aan de kant van ons staat een hemelse legermacht. Denk maar aan Psalm 91. Het zijn de engelen die door God gezonden worden om zijn kinderen bij te staan, te ondersteunen en op te vangen als het nodig is. En we maken vaak momenten mee dat je van mensen hoort: ik zag geen uitkomst meer. En opeens gaf de Heer een uitkomst en ik werd geholpen en ik kon verder in mijn leven. Je hoort het vaak van mensen die vroeger naar het Oostblok gingen, nu naar andere landen, naar Korea, Noord-Korea, of waar ook. Koffers vol met Bijbels. En ze bidden: Heere, hoe het moet, ik weet het niet, maar helpt u mij. En ze kwamen bij de grens. En opeens kwam er iemand naar hen toe die koffers oppakte. Vol met Bijbels. En die koffers voorbij de douane brachten en daar neerzetten. En wie dat waren, dat hebben ze niet gezien. Maar iemand pakte die koffers. En ze konden zomaar door die douane heen. En die mannen waren weg. En de koffers kwamen in het land waar ze zijn moesten. Ongeopend en ongezien. Nou, dat is de situatie hier beschreven in dit gedeelte van 2 Koningen 6. Alleen, nu heeft Elisa wel te maken met die vijand die er ook is. Die vijand die het op hem voorzien heeft. En dan bidt Elisa opnieuw: Heere, sla deze mannen met blindheid. Nou, sommige mensen hebben er wel eens moeite mee, hè? Dat Elisa die mannen om de tuin gaat leiden. Ik zal jullie brengen bij de man die jullie zoeken. Nou, die man hadden ze toch al gevonden? Ja, maar God heeft een heel ander plan met dit leger van Aram. En daarom wordt het gebed van Elisa verhoord. En dat hele leger van Aram wordt met blindheid geslagen. Dan moet je niet dat letterlijk nemen. Die mannen zijn niet met blindheid geslagen zoals Saulus blind werd en aan de hand moest worden meegenomen. Nee, deze mensen werden zo met blindheid geslagen als de mannen van Sodom hebben meegemaakt en Gomorra. Ze kwamen en ze wilden gemeenschap hebben met de mannen die in het huis van Lot op bezoek waren gekomen. Dat waren engelen van God. Dat wisten ze niet, dat konden ze niet zien, maar het waren engelen. En ze werden zo met blindheid geslagen dat ze niet meer de deur van het huis van Lot konden vinden. Nou, die blindheid, die vindt hier plaats. En Elisa de profeet neemt die mannen mee uit Dothan vandaan en hij brengt hen naar een andere stad, naar de stad Samaria. En als ze in Samaria aankomen, dan bidt hij opnieuw de Heere God: Heere, open toch hun ogen opdat ze zien mogen. En de blindheid worden de Heere weggenomen. En dan zien ze dat ze niet meer in Dothan zijn, de plaats waar ze naartoe waren gegaan om die profeet gevangen te nemen. Nee, ze zijn gekomen in de stad Samaria. En daar staan ze tegenover het leger van de koning van Israël. Ik heb gelezen vanmorgen, ik zal er even met u opzoeken. Wat dan die koning van Israël vraagt. 2 Koningen 6, laten we even naar vers 19 gaan. We hebben nog even dat in beeld. Daarop zei Elisa tot hen: dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. In vers 20, zodra zij nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: Heer, open hun de ogen, omdat ze zien. En de Heer opende hun de ogen en ze zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Nou, daar gaat de koning van Israël spreken. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Nou, mijn vader was een uitdrukking voor de profeet. Zo spraken ze de profeet in Israël in die dagen aan. Zal ik hen neerslaan? Nou, wat denkt u? Is dat de roeping die wij hebben van God gekregen? Nee toch? De Bijbel leert toch in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, dat je vijand moet liefhebben. Dat staat er toch in de Bijbel? Dat is toch wat het Oude Testament ook leert. Hebt uw vijanden lief. Alleen in de dagen van de Heer Jezus hadden de Farizeeën in de loop der jaren iets anders van gemaakt. Je naaste liefhebben en je vijand mag je haten. Dat leerden de Farizeeën in Jezus' dagen. En de Heer Jezus laat hen zien dat dat niet Gods weg is. Je naaste liefhebben, maar je vijand moet je ook liefhebben. En zo bewaart Elisa, de koning van Israël, voor rampspoed. Dood die soldaten niet, maar zet hen brood en water voor. Geef hen te eten en te drinken. Nou, precies zoals we hebben gelezen in de Romeinenbrief. En de woorden die Paulus daar schrijft, die komen uit het boek Spreuken, uit het Oude Testament. Het zijn de woorden van de Heer Jezus die Paulus hier schrijft. Romeinen 12. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Ook met je vijand. Hebt uw vijand lief. Bid voor degene die u vervolgen. En daar staat ons de taak om deze woorden te vertalen naar vandaag. Die broeder in de gemeente, waar je het soms zo moeilijk mee hebt. Omdat die broeder zo eigenwijs is. Hebt die broeder lief. Bid voor hem. En dan kan de Heer zomaar je ogen openen. En dan ga je ontdekken, niet die broeder waar ik moeite mee heb is eigenwijs. Maar ik was een beetje eigenwijs. En misschien wel dat we daardoor tegenover elkaar zijn komen te staan. Door mijn domheid. Door mijn ogen die gesloten waren voor de werkelijkheid. En zo kan de Heer, broeders, zusters in de gemeente, die elkaar een tijd lang gemeden hebben, om misschien wel begrijpelijke redenen, weer bij elkaar brengen. Want God wil dat hier in de gemeente die liefde van Christus aanwezig is, waardoor het kwade overwonnen wordt. En hebt u gezien, broeders en zusters, vanmorgen, hoe die geschiedenis eindigt? Het begon in 2 Koningen 6 met een herhaling van zetten. Steeds weer kwamen de Arameërs Israël binnen om hier en daar narigheid te brengen. Om de oogst weg te halen. Kent u die geschiedenis van Naaman? De overste van de koning van Syrië. De man die melaats werd. Er was geen redding mogelijk voor Naaman. Er was geen dokter die hem kon genezen. En weet u hoe Naaman bij Elisa gekomen is? De Bijbel vertelt dat was door een meisje dat in zijn huis was. Een Israëlitisch meisje dat op een van de rooftochten van de Arameërs uit Israël was weggeroofd. En toen als slavin gekomen was in het huis van Naaman. Nou, dat meisje heeft de duisternis meegemaakt aan alle kanten. Weggehaald bij haar ouders. Zoals ze afgevraagd hebben, Heere God, waarom? Waarom laat u dit toe in ons leven? En er is een dag gekomen in haar leven dat ze mocht gaan zien dat ze tot zegen werd voor Naaman. Want zij zei tegen Naaman, er is één man die u kan helpen, de profeet in Israël. En zo kwam hij in Israël bij Elisa terecht. En toen hij zich had laten onderdompelen in die rivier de Jordaan, toen was zijn melaatsheid geweken. Nou, zo werkt God. Dat meisje had ook kunnen denken, eindelijk neemt God wraak op mijn Heer die mij vasthoudt hier. Maar dat deed ze niet. Ze overwon het kwade door het goede. En ze wees naar Aman de weg naar God. Onze geschiedenis hier in 2 Koningen 6 eindigt met de woorden dat de Heer het zo gezegend heeft dat brood en dat water dat werd voorgezet aan de vijand. De Heer heeft het zo gezegend dat de benden van Aram sindsdien niet meer in het land Israël gekomen zijn. Nou, zo kan God in ons leven ook werken. Als we leven volgens de Bijbelse principes, ook diegene lief hebben waar we zoveel moeite mee hebben. Vurige kolen op iemands hoofd werpen. Wat Paulus hier citeert uit het boek Spreuken, hier in de Romeinenbrief. Als we hiernaar handelen en vrede houden met alle mensen, voor zover het van ons afhankelijk is, zal de Heere dit zegenen en gebruiken en ons tot zegen stellen voor nog veel andere mensen. En zo ziet u hoe je het kwaad door het goede kunt overwinnen. En dat wat moeilijk is, leg het in de hand van de Heer. De Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven. Hij werd uitgescholden en bespuwd. Maar Petrus zegt in zijn brief, hij schold niet terug. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, het is God die gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In heel veel gemeentes, ik denk in alle gemeentes, zijn situaties waarbij het juist andersom gaat. In het leven van heel veel kinderen Gods zien we gewoon gebeuren dat wij, dat ik, het omgekeerde doe wat hier staat. En de gevolgen zijn daar. Afbraak, nog meer strijd, nog meer verdeeldheid. We moeten die weg gaan die hier gewezen wordt. De weg die Elisa als voorbeeld gaf. De weg die God ons voorhoudt, die Jezus ons heeft voorgehouden. Kwade overwinnen door het goede, door die ander lief te hebben. Kunt u dat? Kan ik dat? Diegene lief hebben die het wel eens moeilijk maakt in mijn leven? Nee, dat kan ik niet. Maar het is Christus in mij die het wil doen gebeuren. Dat ik het wel kan doen. Niet mijn werk, maar Christus' werk. Zijn liefde, als zijn liefde ons hart vervult, dan zijn we tot een geweldige zegen tot anderen. En dan zal de Heer in ons midden kunnen werken en die vrede geven waar hiervan gesproken wordt. Een lange tijd is de vijandschap voorbij geweest. En de Heer kon zijn werk doen door zijn dienstknechten. De Heer geeft dat in uw midden. Hij kan doorwerken. U de liefde voor elkaar hebt en voor andere mensen. En de liefde van Christus uw hart vervult. Amen. We gaan zingen uit Johan de Heer, 657. 657, waar we gaan zingen van onze heiland Jezus Christus. 657 uit Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. gaan samen danken. Heer, we danken u voor uw oneindige liefde. Uw liefde, Heer Jezus, zo groot dat u bereid was naar Golgotha te gaan. U wist van tevoren wat het zou betekenen. En hij dat daarom hebt u ook in Gethsemane die strijd moeten voeren. U wist wat er gebeuren zou. U kende de vijandschap. Heere, maar u mocht ook zien wat het einde zou zijn. De Hebreeënbrief spreekt erover dat u om de vreugde welke voor u lag, het kruis op u genomen hebt, de schande niet achter. En die vreugde, Heer Jezus, was dat in de eeuwigheid wij bij u zouden zijn. En allen die zich aan u hebben overgegeven, die verlost zijn door uw bloed, Heere, zij allen zullen met ons straks bij u zijn. Wij als de bruid, u Heer Jezus als de bruidegom. Om die vreugde hebt u het gedaan. En toch, Heer, u hebt het volkomen meegemaakt. De strijd, de eenzaamheid. Zo zelfs, Heer, dat u nodig had dat een engel bij u kwam. Om u kracht te geven, om u te dienen, te sterken. En wij, Heer, mogen weten dat er om ons heen een hemelse legermacht is. Die zien we niet elke dag. En het hoeft ook niet, Heer, want we weten, u bent bij ons. Als het nodig is, Heer, dan zult u engelen gebieden aangaande onze wegen. Om ons te dragen, om ons te behoeden. Om voor ons te zijn, Heer, als dat nodig is. Heer, dan alleen zijn we in staat om de weg te gaan die u, Heer Jezus, ons wijst. Een weg waarin we elkaar lief hebben en zelfs onze vijanden lief hebben. Heer, we kunnen dat niet. We kunnen zelfs onze broeders en zusters niet lief hebben die soms zo moeilijk doen en ons zo in de weg lopen. Maar open dan onze ogen, Heer, opdat we mogen zien hoe wij die ander in de weg hebben gelopen. En misschien nu wel een hindernis zijn voor die ander. Open onze ogen, opdat we zien mogen, Heere, wat u ons wil laten zien. En help ons om op die manier het kwade te overwinnen door het goede. Heere, dat kan heel dicht bij huis plaatsvinden. Het kan gebeuren, Heere, in ons eigen huwelijk. In ons eigen gezin met kinderen of met ouders. Het kan gebeuren, Heere, met broeders en zusters in de gemeente, in een commissie, in een werkgroep of op andere plekken waar we elkaar niet goed kunnen vinden. En dan weten we dat die boze probeert juist op zulke momenten het moeilijk te maken. Het werk te hinderen. Heere, zo gaat dat. Maar we mogen zien dat dit niet alleen nu plaatsvindt. Het is van alle tijden. En u bent, Heere, altijd op het juiste moment bij ons. Om ons de goede weg te wijzen en te helpen de goede weg op te gaan. Heere, ga met ons. In onze situatie, in onze gemeentes. Help ons hier om de weg te gaan die u, Heer Jezus, ons wijst. En we lezen hier in uw woord hoe het in Efeze was en hoe het geworden is. Hoe je ook in het boek Openbaring tegen die gemeente juist zegt: keer terug naar die eerste liefde. Heere, wilt u ook ons helpen om als dat nodig is dat te doen, opdat we samen verder kunnen en zo, Heere, ook voor anderen tot een zegen mogen zijn. Dank voor uw woord van vanmorgen. Ga met ons mee, Heere, en wilt u met uw geest die woorden ook in onze harten zo brengen dat we zien mogen wat we zien moeten. Heere, opdat we verder kunnen op de weg die u ons wijst. Dat bidden we, Heere, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we ons laatste lied gaan zingen, zal broeder Robert Kuipers een mededeling doen namens de raad.
Hij doet het. Afgelopen dinsdagavond hadden wij onze gemeente jaarvergadering. Dat is de vergadering waar de leden voor de gemeente voor uitgenodigd zijn. Daar wordt ook verantwoording afgelegd over de financiën van de gemeente. Naast een heleboel andere dingen die daar aan de orde komen. En ik heb daar een tekst gelezen die ik ook in de najaarsbijeenkomst gelezen heb in november. Waar u allemaal voor uitgenodigd was. Die tekst die luidt als volgt. Ik heb alleen de verkeerde bladzijde voor me. Want wie van u een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Waarom lees ik deze tekst? Toen wij in november terugkeken op het jaar 2013, toen kwamen wij tot de conclusie dat wij waarschijnlijk een tekort zouden hebben op onze exploitatie. We hebben toen gemeend om de opbrengst van de offerzondag te besteden om de exploitatie rond te krijgen. Dat is ook gelukt. Dat was een mooie opbrengst. Als we nu kijken hoe wij het jaar 2014 ingaan en het denken te beëindigen, dan komen wij tot de conclusie dat we een tekort zullen hebben. En dat komt onder meer omdat de vaste bijdragen teruglopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar als je plannen wilt maken, moet je ook, zoals we gelezen hebben, kunnen berekenen wat de kosten zijn en wat de opbrengsten zijn. De collectors die houden het goede niveau, dat is constant. Maar de vaste bijdragen lopen terug. Als wij als gemeente het werk wat we doen voor de Heer voort willen zetten, dan zijn er ook kosten mee gemoeid en die moeten we met elkaar opbrengen. Ik geef u dat maar mee. En met het verzoek om gewoon te kijken hoe u daar uw verantwoordelijkheid in kunt nemen. Een ontwikkeling in de maatschappij is dat we met elkaar, zoals we hier zitten, langzamerhand vergrijzen. Dat is mooi, dat is prachtig. Het betekent ook dat wat in de maatschappij gebeurt, dat er steeds groter beroep wordt gedaan op de verzorgingsstaat, zal ik maar zeggen. Zo zal het ook zijn in de gemeente. Er zullen steeds meer mensen zijn, dat zal langzaam gaan, die een beroep doen op de gemeente om hulp, praktische hulp, misschien wel financiële hulp. Dus je ziet dat het uit elkaar gaat groeien. Opbrengsten worden minder en de vraag wordt groter. Nou, dat leg ik bij u neer. Kijkt u nog eens of u daar wat in kunt doen, zodat we ook het jaar waar we nu aan begonnen zijn ook goed kunnen afsluiten. Dat het werk wat we begonnen zijn en wat de Heer hier begonnen is, ook kunnen volbrengen. Dat is één. Het volgende is dat onze broeder Wieger Nijenhuis ons heeft meegedeeld dat hij zijn taak als oudste moet neerleggen vanwege zijn werkomstandigheden en vanwege zijn gezinsomstandigheden. Hij kan niet voldoende tijd geven aan zijn taak. Nou, dat is geen goede zaak. Zij heeft gezegd: ik moet mijn taak neerleggen. Dat betreuren we. We moeten het ook respecteren. Het is zoals het is. En we zullen hem ook ontheffen uit zijn taak. Zoals onze reglementen dat ook aangeven, zullen we dat doen. Een derde bericht is het volgende. We hebben al een tijd gezocht naar uitbreiding van onze oudsten. Nou, als er één stopt, is het extra goed om er één bij te hebben. We hebben daarvoor gebeden. En we zijn tot het besluit gekomen, tot het inzicht gekomen en daarna tot het besluit gekomen dat we Hans Duiker mochten vragen om oudste te worden in de gemeente. Hans is al druk bezig met de jeugd. We hebben hem ook gevraagd om met name aandacht te hebben voor de jeugd, om de bijbelstudies die hij doet voor te zetten en daarnaast ook extra aandacht te hebben voor de jonge mensen. Dus de raad van de gemeente stelt u voor Hans Duiker als oudste. De procedure is als volgt. U hebt 2 weken de gelegenheid om, mocht u bezwaren hebben op bijbelse gronden, dan mag u die niet alleen kenbaar maken, dan moet u die kenbaar maken. En als er geen bezwaren zijn, dan zullen we een moment vinden waarin we Hans Duiker zullen bevestigen als oudste in de gemeente. Dat wilde ik u graag meegeven. Denkt u er goed over na. En ik geef graag het woord weer aan dominee Van der Zeeuw. Dank u wel.
Dank u wel. We gaan de dienst afsluiten met 43 uit Opwekking. Dat lied gaan we staande met elkaar zingen. 1, 2 en 3 voor de zegen. En na de zegen het vierde. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost van de nabijheid van de Heilige Geest is met een ieder die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft. Amen.